zijn schriftplaatsen namelijk, waarin naar voren komt dat er onkunde was in de tijd onder de Joden in het algemeen, ook in dit geval zelfs onder de discipelen. Onkunde omdat zij inderdaad een deel van de schriften niet kenden. En dat is wat we tegenkomen in Johannes 2, in de geschiedenis van wat dan genoemd wordt de tempelreiniging, waarna de Joden tot hem zeiden in vers 18, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Bij andere gelegenheden vinden we dan vermeld dat de Heer zegt, dit volk zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. En dat blijkt dan een teken te zijn met betrekking tot de dood en opstanding van Christus. Hier wordt een ander teken genoemd, hier staat namelijk in vers 19, Jezus antwoordde en zeide tot hem, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. Het zal duidelijk zijn dat dit teken wat de Heer hier noemt, in feite hetzelfde is als het teken van Jona. Het zijn natuurlijk verschillende tekenen, maar het heeft volstrekt gelijk betekenis. Want het teken van Jona spreekt over een opstanding op de 3e dag, om het dan maar wat populair en kort te zeggen. En deze uitspraak over afbreken van een tempel en die weer opbouwen in 3 dagen, spreekt uiteraard over precies hetzelfde. Het teken namelijk van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dus de Heer zegt, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden, want in het Johannes-evangelie zijn de Joden gewoon dom. Ik kan dat ook niet helpen. Ik heb het niet geschreven. Dus ja, sorry. Maar het is altijd zo. Er wordt altijd geïllustreerd hoe weinig zij van de schriften begrepen. Zo zit het nou eenmaal. En in onze ogen, in onze eerste reactie zeggen we dan, die waren dom. Maar dat valt natuurlijk wel mee. Want wij staan erachter, achter deze dingen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger. Maar zij zeggen dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd. En gij zult gij dien in 3 dagen oprichten. Maar dan komt het commentaar van de schrijver van dit boek, Johannes dus, in vers 21. Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Een leuk voorbeeld van de functie van zo'n tweede naamval. Niet de tempel van zijn lichaam, maar de tempel namelijk zijn lichaam, hè. Lijkt me duidelijk. Hij zeide dit van de tempel, namelijk zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. Zij genadig, maar dat gebeurt pas later. Hè? Later begrijpen ze dat pas. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En dat betekent in de eerste plaats natuurlijk dat de discipelen deze uitspraak van de Heer hier niet begrepen, maar na zijn opstanding drong het ineens tot hen door. Hetgeen inhoudt dat zij zich die woorden dus wel herinnerden. Ze hadden ze bewaard in hun hart, weet zoiets, in Bijbelse termen. En ze dachten er later nog steeds over na en ineens ging hen het belletje rinkelen, zeg ik dan altijd, hè? En het lampje branden. Dus ze werden indachtig dat hij dit tot hen gezegd had. Maar er staat tussendoor, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Zodat inderdaad de discipelen alsnog, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, de schrift geloofden. En kennelijk de schrift in verband met de uitspraken in het Oude Testament, want schrift was hier niet meer dan het Oude Testament uiteraard, dat zijn bijzonder geloofden aan de oud-testamentische uitspraken die betrekking hebben op de dood en opstanding van Christus. En dat is waar het om gaat. Dat betekent automatisch ook dat zij die uitspraken niet kenden. En voor zover zij ze kenden, geloofden zij ze in elk geval niet. En dat is precies waar we ons vorige keer ook mee bezig hebben gehouden. Namelijk met 2 van die andere discipelen, niet van de 12, maar 2 discipelen niettemin. De Emmausgangers, van wie gezegd wordt dat zij waren traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. En als men dan vraagt, wat geloofden zij dan niet? Dan was dat kennelijk weer dat deel van de schriften wat spreekt over zijn dood en opstanding. En ik zeg dat zonder verder commentaar, zonder verwijt, want ik blijf erbij dat ik wat anders zeg. Ik heb in het Oude Testament ook nog nooit een expliciete uitspraak gevonden waarin staat dat de Christus zou lijden en sterven, wel te verstaan, en zo zijn heerlijkheid zou ingaan. Het is een waarheid namelijk die uit de Oude Testamentische schriften valt af te leiden. Zo zit het in elkaar. Maar niettemin, zij kenden die uitspraken niet of zij geloofden ze niet. En dat laatste ligt het meest voor de hand, want er staat hier gewoon. Hè. Zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Maar die schrift die geloofden ze voorheen dus kennelijk niet. En zoals gezegd, dat vinden we ook geïllustreerd in de geschiedenis van de Emmausgangers. Zodat hetzelfde commentaar ook hierbij past. Namelijk hun teleurstelling, hun droefheid, hun onkunde enzovoort, hun twijfels enzovoort. Ze werden inderdaad veroorzaakt door een gebrek aan geloof. In ieder geval een gebrek aan geloof in al hetgeen de profeten gesproken hadden. En dat is uiteraard waar het om gaat. Het zal duidelijk zijn bovendien, maar het heeft met ons huidige thema niks te maken, dat deze tempelreiniging waarvan hier sprake is, dezelfde betekenis heeft, in het algemeen gesproken, dezelfde betekenis heeft als dit teken wat de Heer hen aanreikt. Hij zegt, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Zodat de herbouw op de 3e dag van deze tempel, namelijk van zijn lichaam, dezelfde betekenis en functie heeft als de reiniging van de tempel, de letterlijke tempel in Jeruzalem dus, in deze geschiedenis. Want in beide gevallen wordt daarin uitgedrukt hoe het oude verbond beëindigd zou worden. En dus ook de hele oud-testamentische tempeldienst, de letterlijke tempeldienst uiteraard, en vervangen zou worden door de dienst onder het nieuwe verbond. Want het oude verbond zou beëindigd worden door de dood van de Heer Jezus. En het nieuwe verbond zou aanbreken inderdaad door zijn opstanding. Dat samen heet ook wel wedergeboorte. En dat is precies waarover gesproken wordt in het volgende hoofdstuk, Johannes 3. Zodat je het mooi even in het verband hebt. Hè? Het bekende gesprek met Nicodemus over het koninkrijk wat zou komen. Wat men niet in zou gaan als men niet wedergeboren was. Zodat de tempelreiniging ook, daarvan kun je ook zeggen, het is een uitbeelding van wedergeboorte. Het komt op hetzelfde neer. Het gaat om het wegnemen, dan wel reinigen van het oude. Zoals wegnemen van het oude. En het tot stand komen van het nieuwe. Maar men geloofde daar niet in. In Johannes 3 vinden we hetzelfde gedachtegang overigens terug. Want daar zegt de Heer tot Nicodemus. Hij spreekt tot hen over wedergeboorte. En Nicodemus vraagt dan in vers 9. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Die wedergeboorte. En dan antwoordt de Heer en zegt hem, zijt gij, vers 10, zijt gij leraar van Israël? Eigenlijk staat er, zijt gij de leraar van Israël? Dat is in de vertaling helaas verdwenen. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En bij andere gelegenheden, en dus ook nu, is dan mijn vraag, waar? Van waar weet de Heer dan deze dingen? En waar heeft hij deze dingen dan gezien, waarvan hij getuigt? En er is uiteraard maar 1 antwoord op. Dat weet hij uit de schrift, uit de Bijbel. En daarom had Nicodemus deze dingen ook kunnen weten. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Maar dat die gijlieden, die door Nicodemus vertegenwoordigd worden, die gijlieden, die hadden net zo goed diezelfde dingen kunnen weten en hadden dezelfde dingen kunnen zien. Namelijk gewoon in het Oude Testament vooropgesteld dat men daarvan inderdaad alles zal geloven. Waarna de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Waarmee dus weer naar voren gebracht wordt dat hooguit een deel van de schriften geloofd werd en een ander deel helemaal niet. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, want dan verdwaal ik in een heel ander thema. Maar het gaat hier wel om diezelfde dingen. Een gebrekkige kennis van het woord van God, maar samenhangend rechtstreeks met een gebrekkig geloof. Een partieel geloof in wat de schriften gesproken hadden. Iets dergelijks vinden we ook in Johannes 20. Een hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus. Johannes 20. En hier wordt vermeld hoe Simon Petrus, dat zo wordt hij genoemd, Petrus dus en Johannes, wiens naam overigens niet genoemd wordt, maar hoe Petrus en Johannes naar het graf gingen en tot ontdekking kwamen dat het leeg was. En dan staat er in... even kijken... in vers 6. Simon Petrus kwam en volgde hem, volgde Johannes, en ging in het graf en zag de doeken liggen. En dan vers 8. Toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Dat staat van Petrus niet. Petrus was er het eerst. Was er eerst in ieder geval, eerst in het graf. Daarna ook Johannes, maar Johannes was de eerste die geloofde. En dan staat er, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dan heb je weer zoiets. De Heer verwijtte de Emmausgangers in Lucas 24. Maar ook deze discipelen wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Het is aardig hoe het er staat, want er staat tegelijk, het staat aan de ene kant dat zij dat nog niet wisten, maar aan de andere kant staat er uitdrukkelijk dat deze dingen dus wel degelijk gevonden kunnen worden in de schrift. Ook het enkelvoud, hè? In het Oude Testament namelijk. En daaruit hadden ze dat kunnen weten. Ja, ik ben geneigd te zeggen, daaruit wist de Heer Jezus het zelf ook. Maar daar wordt dan meteen over gediscussieerd natuurlijk, vervolgens. Dus ik trek het maar weer even in. Maar zij wisten de schrift niet en ze moesten dus later die dingen begrijpen. Dit vers hangt ook rechtstreeks samen dan met Johannes 2, wat we zojuist gelezen hebben. Nadat de Heer was opgestaan, geloofden zij en herinnerde zich dat hij dit gezegd had aangaande een herbouw van een tempel, overdrachtelijk gesproken, op de derde dag. Maar zij wisten inderdaad niet, en dat komen we hier steeds tegen, niet alleen bij de discipelen, maar meer nog uiteraard bij de Joden in het algemeen. Goed, dan ga ik nog even wat verder terug, namelijk naar Matteüs. Want dit waren commentaren van Johannes, maar in Matteüs vinden we woorden van de Heer Jezus zelf. In Matteüs 22 bijvoorbeeld. Waar een ingewikkelde vraag gesteld wordt aangaande de opstanding. Ik vind het altijd wat vermakelijk hoor. Hoe men problemen kan maken. Het verhaal van 7 broeders. Die allemaal achter en volgens trouwen met dezelfde vrouw. Hoe bedenk je zoiets, denk ik altijd. Maar goed. En die broers die sterven allemaal. Dat lijkt me redelijk begrijpelijk. Goed. Maar ten laatste, na alle, is ook de vrouw gestorven. Waarna de vraag gesteld wordt, in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7, want ze hebben ze alle gehad. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. En dat moet je vooral lezen als een parallelisme, namelijk, gij dwaalt niet wetende de schriften, en als je de schriften niet kent, ken je ook de kracht Gods niet, want hoe dan ook, de schriften zijn het woord Gods, en het woord Gods is kracht Gods. U weet wel, zullen we zeggen, Romeinen 1 vers 16, het evangelie van Christus is kracht Gods, tot zaligheid, voor ieder die gelooft. Want er is kracht gelegen in die schriften, in dat woord uiteraard, in de boodschap die daarin naar voren komt. Maar de Heer begint met te zeggen, gij dwaalt, niet wetende de schriften nog de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog worden een huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. Niet zozeer dat zij als engelen zullen zijn, maar wel dat zij niet huwen. Dat er geen huwelijk bestaat in de hemel. Niet op de manier zoals wij die kennen in ieder geval. En dat wordt ook op andere plaatsen uitgebreider trouwens naar voren gebracht. Maar vers 31 zegt dan, en wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot jullie gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar der levenden. Hetgeen eveneens een verwijzing is naar de opstanding. Maar er wordt verwezen inderdaad naar de schrift. En de Heer zegt ervan dat zij dan kennelijk, dat hem bepaald, kennelijk schriftplaatsen ontgaan zijn. Of inderdaad niet kennen. En dat komt bij veel meer gelegenheden voor. Trouwens, in het voorgaande hoofdstuk krijgen we ook van dezezelfde uitdrukkingen. Dat is dat is helemaal een interessante geschiedenis, een onbekende trouwens ook. Dat is in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers in Matteüs 21. Waar staat, hoort een andere gelijkenis? Dat is in vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom. Een tuin is een omtuining, hè, dat weet je. Dat is een hek, een schutting, een heg. Of wat het maar wezen mag. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom. Een muur, kom je ook in de Bijbel veel tegen, om de wijngaard. Hè. Zet een omtuining daarom. En groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. En wederom zond hij andere dienstknechten meer dan de eerste. En zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoonziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, want die wisten heel goed dat zoon erfgenaam betekent, leuk is dat, het schrift verklaart zichzelf. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis houden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Dat is de vraag aan het einde van de gelijkenis. Wanneer de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Doen verloren gaan staat er gewoon op. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En waar die gelijkenis over spreekt, lijkt me niet zo moeilijk. Dat is ook heel makkelijk en kort te verklaren, doet dan zonder verder argumentatie. De wijngaard heeft altijd van doen met de belofte aan Abraham, met de bedeling der belofte, ook beloften die gedaan zijn aan Abraham, beloften aangaande nieuw leven, want de vrucht van de wijnstok is immers de wijn, een deel van het bloed van het Nieuwe Testament, het leven dus van het Nieuwe Verbond, eeuwig leven, daar komt het op neer. En dat moet voortgebracht worden inderdaad door de wijngaard. En de toren daarin is een beeld van de wet, de bedoeling van de wet. Waardoor men ten hemel denkt op te klimmen overigens. Maar de landlieden zijn dan vanzelfsprekend een beeld van Israël, het zaad Abrahams na het vlees althans. Het volk Israël levend, het volk aan wie de beloften gedaan zijn primair. En het volk ook wat leefde onder de wet. Dus in de wijngaard met de toren en een tuin eromheen, afgezonderd volk, een geheiligd volk, afgezonderd van de rest van de volkeren, enzovoorts. Maar de landlieden brengen hun vrucht niet op. Nou, de landlieden die wij hier kennen zijn uiteraard de Joden, levend onder de wet, aan wie de beloften gedaan zijn, enzovoorts. Maar het levert inderdaad niks op. Zij zijn ongelovig en wat zij doen is inderdaad de zoon van Abraham dan. En eventueel de zoon van God, want het maakt hier toch geen verschil. De zoon buiten de wijngaard brengen, dus buiten de legerplaats. Letterlijk buiten Jeruzalem overigens. En zij doden hem. Waarna de heer dus de vraag stelt, wat zal die heer des wijngaards nu doen met die landlieden? En die fariseeën, of wie het maar zijn, zeggen, hij zal hen doen verloren gaan, om het maar populair te zeggen. Hij zal den kwaden een kwade dood aandoen. Dat klopt ook, want dat zou ook met het Joodse volk gebeuren. Het zou verstrooid worden, zou in ieder geval uit de wijngaard gezet worden enzovoorts. Maar dan staat er, en hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Zodat de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, zouden gegeven worden aan, nou ja, een ander volk dus. Ik vind dat een prachtige uitspraak hier. Goede controle op of je accuraat bijbelstudie doet. Dat wil zeggen, de beloften zouden gegeven worden aan een ander volk. En dat volk zou wel zijn vruchten voortbrengen, staat hier. En aangezien de vruchten op haar tijd voortbrengen eerst van toepassing was op die eerste landlieden. En die brachten die vrucht niet voort. En aangezien dat dus betekent dat zij niet tot geloof kwamen, betekent het dus dat de beloften van Abraham, Isaac en Jacob gegeven zullen worden aan een ander volk en dat zou wel tot geloof komen. Was het accuraat of niet? Waarna je meteen niet meer kunt zeggen, want ik neem nu de korte route, hè. Waarna je dus meteen niet meer kunt zeggen dat de beloften gegeven worden aan de gemeente, hoewel ik het niet graag zou ontkennen, maar goed. Maar dat vloeit hier niet uit voort, dat staat hier ook zo niet. De beloften zouden niet gegeven worden aan de gemeente, want dan moet er gezegd worden, en die zal tot geloof komen. Want de wijngaard zou gegeven worden aan een ander volk en dat zou zijn vruchten voorbrengen. En vruchten voorbrengen betekende tot geloof komen. En de Joden brachten geen vrucht voort, de landlieden brachten de vrucht niet voor de meester of hoe het maar heten mag, voor de heer van de wijngaard. En dat betekende dat ze niet tot geloof kwamen uiteraard. Zodat de volgende uitspraak, de wijngaard zal gegeven worden aan andere landlieden, betekent een ander volk. En dat zou wel tot geloof komen, betekent het dan vervolgens. Maar nou de vraag is, wat is dat volk? Leuk, hè? Nee, je kunt vragen, wat is de vrucht die zij voortbrengen? Dan is het antwoord, de gemeente. Want degenen die tot geloof komen, zijn de vrucht en vormen dan dus de gemeente. Dat klopt. Maar wie zijn dan die andere landlieden aan wie de wijngaard gegeven wordt? Dat is bijna niet meer te zeggen. Ja. Nou, als het één Juda is, is het andere Efraïm. Als het één de twee stammen van Israël zijn, die landlieden hier, en het wordt van hem weggegeven en de wijngaard wordt gegeven aan andere landlieden, moeten die andere landlieden de 10 stammen van Israël zijn. Het andere volk gewoon. Moeilijker is het niet, hè. Het staat hier allemaal al in, hoor. Dan moet je natuurlijk nog wat schriftplaatsen kennen om dat te kunnen vasthouden, zal ik maar zeggen. Maar zo was het dus wel, hè. Daar ga ik nou niet verder op in, want ja, dat heb ik al eens een keer heel uitgebreid besproken, hè. Maar populair gezegd, zonder al te gedetailleerd erop in te gaan, de gedachte is dat het Joodse volk in ongeloof zou inderdaad verstrooid worden en in plaats daarvan ontstaat inderdaad de gemeente in onze dagen. Dat is inderdaad juist. Zo kun je het zeggen, maar dat is dan een beetje uit de losse hand dan, hè. Maar goed, maar de Heer geeft als antwoord, vers 42, hebt gij nooit gelezen in de schriften, daar heb je het weer, ze hebben iets overgeslagen. Hebt gij nooit gelezen in de schriften, en dan komt er een citaat uit bijzonder Psalm 118, hè. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, want zoals zo vaak in de Bijbel wordt van de landbouw ineens overgegaan naar de, wat ik dan noem, de woningbouw, eventueel tempelbouw. Dat is heel dikwijls zo in de brieven van het Nieuwe Testament ook. De steen die de bouwlieden, want wat eerst landlieden waren in verband met de wijngaard, zijn nu ineens bouwlieden in verband met de bouw van een tempel, ongetwijfeld. Maar er staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En dat betekent gewoon, deze is geworden tot hoofd, namelijk top, want dat betekent het woord zeker in het Hebreeuws, in het Nederlands trouwens ook. Is geworden tot top van het bouwwerk. En de toppunt is het eigenlijk, het hoofd des hoeks, zo letterlijk mogelijk vertaald, toppunt. In ieder geval de bovenkant. Uitermate verhoogd boven het bouwwerk, kun je rustig zeggen. De hoogste steen. Deze is geworden tot hoofd des hoeks. Maar het hele punt is, als de bouwlieden die steen niet die plaats hebben gegeven, want de bouwlieden hebben die steen verworpen, wie heeft dan die steen op die hoogste plek neergelegd? En dan staat er gewoon wie het gedaan heeft. Namelijk, van de Heere is dit geschied. Of door de Heer. Alleen als je het breed neemt, dan betekent het, het is in overeenstemming met de wil van de Heer dat het geschied is. Zodat je dan nog met de vraag zit, maar wie heeft het dan gedaan? En wie, dat lijkt me duidelijk in verband met het voorgaande, dat moeten andere bouwlieden geweest zijn. De bouwlieden hebben de steen verworpen. De landlieden brachten geen vrucht voort. Maar de wijngaard werd gegeven aan andere landlieden. En dus kwam de steen terecht bij andere bouwlieden. Die wel die steen gelegd hebben, zal ik dan maar zeggen, tot hoofd des hoeks. En dus in de top van het bouwwerk. Het is hetzelfde verhaal. En u weet wat het betekent, hè? De steen is nog altijd gewoon Christus, die door de bouwlieden, het Joodse volk, de twee stammen van Israël, verworpen werd. Niettemin, de steen kreeg de hoogste en dus zelfs ereplaats in het bouwwerk. En Christus werd dus toch het hoofd, de top, het hoofd van het bouwwerk. Of het hoofd van de tempel, dan wel het hoofd van het lichaam, want dat kan natuurlijk ook nog. Want die tempel waarover hier dan gesproken wordt feitelijk, is natuurlijk niks anders dan de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Maar ook hier vind je de achterliggende gedachte, dat die steen daar terecht moet gekomen zijn door andere bouwlieden. En als de eerste bouwlieden de Joden zijn, dan zijn die andere bouwlieden weer de tien stammen van Israël. Dan kom je dus weer bij Efraïm terecht. Hetzelfde verhaal. Maar met dezelfde algemene strekking, dat de zegeningen die voor de Joden bestemd waren, door de Joden werden verworpen en zo terechtkwamen in het christendom. En dit thema van die verhoogde steen wordt natuurlijk ook later in de Romeinenbrief en in Petrus, maar ik geloof ook al in Handelingen, geciteerd en toegepast op de gemeente van vandaag, de gemeente in onze bedeling. Maar de Joden kenden de uitspraak blijkbaar niet. En als ze hem gekend hadden, dan zouden ze geweten hebben wat het betekent. Nou, dan zouden ze geweten hebben dat inderdaad dat Joodse volk ongelovig zou zijn en de Messias zou verwerpen enzovoort. En dat dus de zaligheid uit de Joden zou gaan en terecht zou komen in ergens anders, nou, bij de gemeente dan vooruit. Maar u weet waar het staat, de zaligheid is uit de Joden. Nou, wat staat er? De zaligheid is uit de Joden. Johannes 4. Waarom in 2 en 3? Nu net. En het volgende was dus Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Waarbij gezegd wordt, de zaligheid is uit de Joden, maar de zaligheid kwam terecht in Samaria. En laat nou Samaria de hoofdstad geweest zijn altijd van de 10 stammen van Israël. Leuk, hè? En dus van Efraïm zijn we weer rond. Beetje moeilijk, maar vooruit. Uit de Joden, uit de twee stammen en dus naar de 10. Met als resultaat het ontstaan van de gemeente. Inderdaad, ja. Maar goed, het gaat er maar om dat zij deze uitspraak kennelijk niet kenden of geloofden. Het commentaar van de Heer is trouwens duidelijk genoeg, want hij geeft commentaar nu pas. Want eerst vertelt hij een gelijkenis en stelt er een vraag over. Daarop krijgt hij antwoord, maar het antwoord wordt er hem genegeerd. Hij stelt namelijk eerst weer een vraag en zegt, heb je niet gelezen enzovoorts. En pas daarna geeft hij commentaar op zowel deze gelijkenis van de wijngaard als op die steen die tot hoofd des hoeks geworden is. En zegt in vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, want dat is het, dat is de wijngaard, dan wel dat bouwwerk. Dus het koninkrijk Gods, het is het nieuwe verbond namelijk. Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. En de vrucht moet zijn de gemeente, maar het volk waaruit het ontstaat is inderdaad dus Efraïm, kan niet missen. Er wordt hier dus expliciet gesproken over een volk waaruit de gemeente zou voortkomen. En in plaats van dat de gemeente dus voortkomt letterlijk uit Juda, komt het dus voort, niet uit Juda, maar uit Efraïm. Waarna de Heer nog meer commentaar geeft op die steen, vers 44. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. En of je nou op de steen valt of de steen valt op jou, dat maakt in de praktijk niet zoveel verschil. In beide gevallen, hoe zeg je zoiets nou netjes? In beide gevallen ben je dan plat. Verpletterd, staat er plat. Toch? Of kun je, nou ja goed, laat ik het maar niet verder uitleggen. Laat ik het wel uitleggen. Dat is precies wat van Judas staat. dat hij te pletter gevallen is, op een rots, op een steen dus. En dat hij inderdaad uit elkaar gespat is. Dat is wat er staat. Hij is verstrooid geworden. En dat is natuurlijk zo, omdat Judas een type was van het Joodse volk. Hij heeft dezelfde naam. Is inderdaad gevallen. En moet u zeggen dat de uitspraak van de Heer overigens hier in vers 44 eveneens uit het Oude Testament komt. Een bijzonder uit Jesaja. Jesaja 8. Waar inderdaad over de steen op deze wijze gesproken wordt. Men had dat dus kunnen weten. En ook het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de komst van de Messias was dus voorspeld. Dat bovendien de steen een type was en is van de Messias of van de Heer zelf. Ja, dat is niks nieuws. Dat vind je al in de boeken van Mozes uiteraard. De Heer, onze steenrots enzovoort. Het komt zoveel malen in de schrift voor dat het nauwelijks zin heeft om daar verder op in te gaan. Goed. Nog even vers 45. Als de overpriesters en fariseeën, dat zijn dus overpriesters, niet overpriesters zowel als fariseeën, maar zij zijn overpriesters zowel als fariseeën. Zij zijn namelijk overpriesters uit de secte der fariseeën. Het zijn niet twee soorten mensen, het is één soort. Dat begrijp je toch, hè? Priesters vanuit die groepering, de groepering der fariseeën. Maar toen deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En het zal duidelijk zijn dat niet die andere landlieden of andere bouwlieden die een beeld zijn van, of een aanduiding zijn van deze overpriesters en fariseeën. En dus blijft over dat zij begrepen dat die landlieden van wie de wijngaard zal worden afgenomen. En dat de bouwlieden die de steen verwierpen, dat die een type een beeld zijn van deze fariseeën en overpriesters. En in plaats van dat het hen aanspreekt en zij tot geloof komen, doen ze het tegenovergestelde. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Maar binnen enige dagen zou hij wel degelijk gevangen worden en gedood door dezezelfde overpriesters. Want overpriesters wil zeggen priesters die zitting hadden in het Sanhedrin, in de Hoge Raad. Maar een gebrekkige schriftkennis dus inderdaad. Hè? Nou goed, daar laat ik het ook maar weer even bij. Ik ga even verder naar Marcus, het volgende Bijbelboek. Maar daar heb je hetzelfde verhaal als van Matthäus 22, namelijk het verhaal over de opstanding. En daar staat ook in vers 24 weer, of in vers 23, daar is de vraag, wiens vrouw zal deze zijn? En het antwoord van de Heer is weer, dwaalt niet, daarom dat gij de schriften niet weet, nog de kracht Gods. Onkunde aangaande dit soort dingen. En aan het eind van vers 27 bovendien, gij dwaalt dan zeer. Niet omdat ze de schriften niet geloofden, maar omdat zij een belangrijk deel van de schriften niet geloofden. Wat ik u ook nog wil voorhouden is Galaten 3. Kijk, zo zijn er natuurlijk vele schriftplaatsen. Maar ik noem nog Galaten 3. Vers 10, heel sterke uitspraak. En ik lees eerst vers 9. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Waarbij de gedachte is dat Abraham zegeningen ontving en beloften vooral ontving op grond van zijn geloof. Maar aangezien bij God geen aanneming des persoons is, betekent het dat diezelfde zegeningen, dezelfde beloften gegeven worden aan allen die geloven. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, en werken der wet staat tegenover geloof. Hè? Geloof is immers niet werken. maar aanspraak maken op genade. En genade is weer het tegenovergestelde van wet. Dus werken der wet is het tegenovergestelde van geloof. En in vers 9 zegt, die uit het geloof zijn worden gezegend met Abraham. En wat de werken der wet betreft, wel, zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus ook als het eventueel gaat om de werken der wet, ook dan gaat het erom dat men blijft in al hetgeen geschreven is. Bij andere gelegenheid staat er gewoon, indien iemand één artikel van de wet overtreedt, dan is hij een overtreder der wet, punt uit. Definitief. Men moet namelijk blijven in al hetgeen geschreven is. Maar hetzelfde geldt ook aan de positieve kant. Men zou moeten geloven al hetgeen geschreven is, uiteraard. Want we hebben niet maar een deel ontvangen, we hebben inderdaad het gehele woord Gods ontvangen. Dat daarnaast gezegd wordt dat men ook niets meer zou moeten geloven dan wat de schrift zegt. En dat bovendien gezegd wordt dat men niets minder zou geloven dan de schrift zegt, hebben we eerder al aangehaald, voor zover ik mij herinner. De gedachte is namelijk dat men zich houdt aan de waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid, is de gebruikelijke uitspraak nog steeds. Dus daar zal men mee moeten blijven. Er zijn nog een paar andere dingen die ik in verband met de bestudering van de schrift zou moeten noemen. En hier wordt het wat moeilijker. In de eerste plaats, maar daar hebben we al enigszins over gesproken. In de eerste plaats zou men inderdaad geen conclusies moeten trekken uit één tekst, hè. Dat heb ik al verschillende keren naar voren gebracht, met opzet, omdat dat essentieel is voor de bestudering van de schrift. Het is één geheel en het gaat dus niet aan om één tekst uit zijn verband te halen en daar een stelling op te bouwen of een conclusie uit te trekken of wat dan ook. Het principe blijft dat men er minstens twee moet hebben, zeg ik altijd. Maar dat is wel erg minimaal. Maar minstens twee zou voldoende moeten zijn, mits men ze op eerlijke wijze en volledige wijze inderdaad beschouwt. Maar minstens twee, volgens het principe van dat bij twee of drie getuigen alle woord zou bestaan. Dus als je maar één tekst hebt voor een bepaalde stelling, dan heb je er één te weinig. Dat geldt niet. Kan niet geldig zijn. Je moet er minstens twee hebben. Ik heb al vaker gemerkt en misschien ook wel gezegd dat het eigenaardig is dat sommige waarheden eigenlijk alleen in Openbaring, in het boek Openbaring, voorkomen. Maar het aardige is dat die waarheden dan prompt in hetzelfde Bijbelboek herhaald worden op een andere plaats. Hetgeen tot verwarring leidt voor velen. Want men denkt dat er een bepaalde volgorde in het verhaal zit in Openbaring. En dat is ook wel zo, maar men heeft de verkeerde voor. En dan krijg je dus ineens een herhaling van gelijksoortige verschijnselen enzovoort. Maar dat is niet het geval. De gedachte is gewoon dat dezelfde waarheid op verschillende wijze naar voren wordt gebracht. En inderdaad, minstens twee keer. Dat is een vast principe. Maar daar ga ik verder niet op in. Ik heb dat al aangehaald in het bijzonder naar aanleiding van 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Want bij die versen hebben we reeds eerder stilgestaan. In verband met, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Het schijnt er als een licht in de duistere plaats. We zouden erop acht hebben in onze harten, dat wil zeggen, we zouden het inderdaad geloven, maar er staat meteen achter, dit eerst wetende, dat geen profetie is van eigen uitlegging, waarbij de gedachte is dat het profetisch woord wel degelijk zeer vast is, maar dat geldt alleen wanneer wij eerst weten dat geen profetie is van eigen uitlegging. Met andere woorden, het is alleen zeer vast wanneer we profetieën met elkaar vergelijken en daaruit onze conclusies eventueel trekken. Terwijl als je maar zo'n stukje uit de Bijbel hebt en je begint daarmee te werken, dan kun je daar op zichzelf niks mee. Dat is ook niet zeer vast. Je kunt er alle kanten mee op. Dat weet iedereen je te vertellen, overigens altijd. En dat is ook inderdaad zo, maar dat is ook de verkeerde manier van met schrift omgaan. Men zou het moeten laten staan en moeten vergelijken met andere schriftplaatsen die over dezelfde dingen spreken, wellicht. En daaruit zou men conclusies trekken. En zo komt men tot waarheid. Het gaat altijd om vergelijken van schriftmateriaal, vergelijken van schriftplaatsen, dus de hele Bijbel door. Dat is dat is hardwerkend soms, denk ik altijd. Kan ik u rustig zeggen, dat is soms inderdaad een hele klus. Maar niettemin is dat de enige echte en ook eerlijke manier van Bijbelstudie. En, zoals gezegd, kenmerkend voor de methode die we gebruiken, voor zover wij een methode gebruiken. Nooit één schriftplaats, altijd zien dat hier staat het en daar staat het en daar staat het en daar staat het ook, zij het dan met andere woorden enzovoorts. We zullen al die schriftplaatsen als het ware naast elkaar moeten zetten dan om ze gezamenlijk inderdaad tot zich te nemen en dan ook te geloven. Dat is de gang van zaken. Verder moet ik u zeggen dat we er daarmee nog niet helemaal zijn. Maar hierna wordt het echt moeilijk. Er blijkt namelijk iets eigenaardigs met de Bijbel aan de hand te zijn, wat niet zo makkelijk verklaard kan worden. Dat is namelijk dat Petrus zegt daar weer over. Het is dezelfde Petrus die daar weer mee naar voren komt. Die zegt: het is het levende woord van God. En dat betekent niet alleen, hoewel hij dat ook zegt, maar dat betekent niet alleen dat het onvergankelijk is, eeuwig blijft enzovoorts. Maar het betekent ook dat het in zichzelf een bepaald karakter heeft en zich op enige wijze gedraagt. Nou is dat moeilijk uit te leggen als je onder de Bijbel verstaat het boek. Met bladzijden, witte bladzijden, met zwarte lettertjes en de paginanummeren links en rechts bovenaan voor het gemak. Weet u wel, zo'n boek dus, daarvan kun je moeilijk zeggen dat het een eigen aard heeft en zich op eigenaardige wijze gedraagt. Eigenzinnig is dus, want dat bedoel ik eigenlijk. En toch is dat het geval. Al moet ik erbij zeggen dat het niet ligt aan de schriften uiteraard, want die staan gewoon vast. En je zou ze dus gewoon moeten bestuderen en verder nergens wat van aantrekken. Maar niettemin is het zo dat dat de Bijbel op zodanige wijze geschreven is, en dat weet bijna iedereen, maar op zodanige wijze geschreven is dat het dikwijls erg moeilijk is om te begrijpen wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Want ook als je de zinnetjes die er staan netjes kunt ontleden en als je de betekenis van alle woorden in de zin kent, dan nog weet je soms niet wat nou eigenlijk de bedoeling van de uitspraken die er staan is. En dat, zo is het ook, zo is de Bijbel ook geschreven, zodat het moeilijk is dikwijls om het te verstaan, waarna altijd de vraag is, maar waarom is het dan zo moeilijk? Terwijl aan de andere kant juist in dezelfde Bijbel gezegd wordt dat het niet moeilijk is en dat je moet worden als de kinderen enzovoorts, hè, eenvoudig, en dat het inderdaad aan eenvoudige mensen gegeven is, niet aan de wijzen, maar enzovoorts. Hè. Goed het ook zij, dat komt omdat de Bijbel niet zomaar een gewoon boek is. Het blijkt namelijk dat die zodanig geschreven is en in deze vorm geschreven is, opdat waarheden, volstrekt Bijbelse waarheden, inderdaad niet begrepen zouden worden door de oppervlakkige lezer. Een heel simpel verschijnsel overigens. En je zou je dat ook moeten kunnen voorstellen. Kijk, als je nou alleen maar eens even ervan uitgaat dat een deel van de Bijbel, voor ons heel belangrijk deel overigens, geschreven is in de vorm van brieven. Het grootste deel van het Nieuwe Testament, nou dat is niet waar, maar de meeste boeken van het Nieuwe Testament dan, zijn geschreven in de vorm van brieven. En dan zeg je, nou dat is leuk, dat is een interessante literaire vorm, dat kan. Tegenwoordig schrijft iedereen boeken in de vorm van brieven, want dan lijkt het intrigerender, worden we nieuwsgieriger. Waarom? Heel eenvoudig, omdat een brief geacht wordt geheim te zijn. We kennen een brief geheim. Vandaar dat de brief begint met de vermelding van een afzender en een geadresseerde, zodat we weten waar hij vandaan komt, niet van iedereen, het is niet zomaar wat, het komt van iemand in het bijzonder, en het is ook geschreven aan iemand of een groep in het bijzonder, en de rest van de wereld heeft er dan niks mee te maken. Officieel is het zelfs verboden dan ook bij de Nederlandse wet om er kennis van te nemen. Briefgeheim dus. En dat verschijnsel, dat bepaalde waarheid van de Bijbel niet voor iedereen bestemd is, maar alleen voor een specifieke categorie, dat verschijnsel, dat geldt niet alleen voor die boeken, voor die in brieven staan, maar geldt, zij het dan in iets mindere mate, net zo goed voor heel de Bijbel. De bedoeling is niet dat iedereen zou weten wat de schrift leert. Het is niet de bedoeling dat mensen die God afwijzen, weten wat God doet en zal gaan doen. Dat hoeven zij niet te weten. God wil ook niet dat ze het weten. En hij om dan een Bijbelse term te gebruiken, hij bedekt dan ook zijn woord. Vandaar dan ook dat de vele waarheden in de Bijbel op bedekte wijze, zo noemen wij dat ook in het Nederlands, op bedekte wijze zijn geformuleerd. Of, en er zijn verschillende methoden om dat te doen natuurlijk, maar een van de methoden is om niet de juiste zelfstandige naamwoorden of werkwoorden te gebruiken, maar in plaats daarvan synoniemen. Daar wordt het wat moeilijker van. En een andere vorm om dingen te zeggen is ze niet letterlijk te zeggen, maar slechts overdrachtelijk. Zoals we dat zojuist tegenkwamen in Matteüs bijvoorbeeld. In de vorm van een gelijkenis bijvoorbeeld dan, hè? Want dat is een verhaal met helemaal niet met een letterlijke betekenis, maar slechts met een overdrachtelijke. Daar gaat het maar om. En bovendien, de Joden, om met die gelijkenis van de straks te blijven, de Joden hoefden heus niet te weten aan wie dan dat koninkrijk wel gegeven zou worden. Dat hoefden ze niet weten. Sterker nog, de Heer wilde niet dat ze dat wisten, want van hen werd slechts verwacht, in de eerste plaats, dat zij tot geloof zouden komen. Dat is maar waar het om gaat. En wat er zou gebeuren als zij niet tot geloof zouden komen, ging hun dus niet aan. En dus wordt het ook zo niet verteld. Er staat nergens expliciet hoe dat zou gaan. Trouwens, ik heb het al vaker op deze plaats naar voren gebracht. Heel die gedachte dat de zaligheid van de 2 naar de 10 stammen zou gaan, dat vind je eigenlijk nergens expliciet in de Bijbel. En zeker niet in één schriftplaats. Voor zover je het expliciet vindt, vind je het alleen door vergelijking van schriftplaatsen. Maar in de meeste gevallen, in het bijzonder bedoel ik dan het Nieuwe Testament, in de meeste gevallen in het Nieuwe Testament dus, vind je het helemaal niet letterlijk vermeld, maar slechts via typologie en via vage uitdrukkingen. En zoals ik net demonstreerde, als je zo'n gelijkenis netjes leest en accuraat toepast, dan ontbreekt er iets, hè? Dan zeg je, ja, het gaat van de Joden naar de gemeente, maar de gemeente is al de vrucht. Uit welk volk komt dan die gemeente voort? Is dan de vraag, nou niet uit de Joden dus, uit welk volk dan wel? Nou, dan ga je weer, dan moet je dus even gaan zoeken waar het dan uit voortkomt. Hè? Verder maakt het ons niks uit, want we komen gewoon tot geloof en daarmee uit. Maar goed, het is in ieder geval Bijbelse waarheid waar we nu over spreken. Hè? Op een of andere wijze heeft God dat zo geregeld namelijk. Hè? Maar het staat niet expliciet, omdat degenen die met het woord en met de Messias in aanraking kwamen, slechts de verantwoordelijkheid hadden om te geloven in de Heer Jezus Christus. Zodat ze ook in de eerste plaats niet zouden zeggen, nou ja, dit voor ons volk komt toch niet tot geloof. De koninkrijk komt dus nog niet, want het zou eerst nog ergens anders naartoe gaan en pas dan daarna en zo. Dat hebben ze excuus. Net zo goed als dat de discipelen in Handelingen vragen. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei de Heer meteen, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar ik hoop dat we langzamerhand allemaal weten dat die tijden en de gelegenheden wel degelijk, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar zelfs in het Oude Testament al vermeld zijn. Maar het kwam hen niet toe dat te weten, zij kenden die profetieën dus niet. Om een of andere reden. Ze waren voor hen niet duidelijk. Of hoe lang maar. Nou, zo zit het nou eenmaal. Bovendien, hoe doe je dat als tot Daniël gezegd wordt, aan het eind van zijn boek, zal ik maar zeggen, aan in hoofdstuk 12, wordt tot Daniël gezegd, en gij sluit dit boek toe en verzegel het, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde, enzovoorts. Hoe doet die jongen dat? Nou ja, hij doet hem dicht, bindt er een touwtje om, want dat is een boekrol, neem ik dan maar aan, hè? Misschien. Maar goed, hij verzegelt het boek, of doet er koperen sloten op en gooit de sleutel weg, of iets dergelijks. Ja, dat is letterlijk. Maar dat hindert niemand om toch kennis te nemen van het boek, want zo'n slot, dat stelt natuurlijk niks voor, en zo'n zegel ook niet. En bovendien, mag dan een verzegeld boek geweest zijn, de Joden kenden het in de dagen van de Heer Jezus. En de Heer verwees er dus ook naar. Hoe verzegel je dan zo'n boek? Kortom, die letterlijke verzegeling had heus geen zin. Die letterlijke verzegeling was slechts een afbeelding van de wijze waarop het boek geschreven was, namelijk in nogal bedekte termen. En wij die leven na een groot deel van de geschiedenis zoals in Daniël wordt aangekondigd, wij kunnen de lijn volgen en begrijpen nu waar het over gaat enzovoorts, maar dat komt in de dagen van Daniël zelf absoluut niet. Als je nou alleen maar neemt het rijtje van die wereldrijken wat zou komen. Hè? Wij achteraf vullen dat makkelijk genoeg in. En daarna, op die manier doen we ook routine op in het omgaan met die profetie. We leren de aard van die profetieën kennen. En we leren zien op welke wijze dan die woorden worden toegepast. En daarna kunnen we het verhaal zelf afmaken en de plaatjes kleuren. Hm? Sommigen doen dat zelfs letterlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar zo werkt zoiets. Maar oorspronkelijk was dat niet te doen. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat wil zeggen, het is zodanig geformuleerd dat het niet meteen begrepen kan worden. En voor zover het begrepen kon worden, kon dat alleen door vergelijking inderdaad met andere profetieën, andere schriftgedeelten enzovoorts. En verder is er nog een manier om die Bijbelse waarheid verborgen te houden. Dat is die van de typologie. Het hangt allemaal met elkaar samen trouwens. Die van de typologie. Nou, gelijkenis is ook een sterke mate typologie. Maar de specifiek Bijbelse typologie zoals we die dan toch in elk geval vinden in de Oud-Testamentische eredienst van de tabernakel en de tempel. Want die typologie is inderdaad een uitdrukking van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen uit het oude. En spreekt inderdaad over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en al dat soort zaken meer. Maar dat wist men niet. En bovendien, iemand die niet gelooft, interesseert zich daar ook niet voor. Iemand die wettisch denkt, en dus denkt vanuit de oude mens, die zegt eens kijk hoe die voorschriften zijn, en we maken dus druk over hoe die tabernakel eigenlijk in elkaar stak, hoe je zijn ding eigenlijk kon bouwen vanuit de voorschriften enzovoorts, en hoe die voorschriften omtrent de tabernakel en later de tempeldienst, hoe die zouden moeten worden uitgevoerd. Er mankeert namelijk nogal wat aan de voorschriften, ze zijn bepaald niet voldoende om ze uit te voeren, dus er moet een deel zelf bij bedacht worden. Dus daar maakt men zich dan druk over. Over hoe dat dan zou moeten, enzovoorts. En in onze dagen doet men dat in verband met de gemeentelijke samenkomsten. Onze bijeenkomsten, zal ik maar zeggen. Dan zoekt men ook de Bijbel af over hoe dat zou moeten, maar men kan het ook niet vinden. Geen wonder, het hoeft ook niet. Want dat is wettisch denken. En daar komt de schrift niet aan tegemoet. Zeker het Nieuwe Testament niet. Men moet maar zien. Maar waar het om gaat is dat voor zover die Oud-Testamentische dienst beschreven staat in de Bijbel, is hij een uitdrukking van Nieuw-Testamentische waarheid, die dan dus verborgen ligt in het Oude. Vandaar dat in het Nieuwe Testament uitgebreid bij vele gelegenheden gezegd wordt dat de wet een beeld is van de toekomende goederen, een schaduw van de toekomende goederen, een aanleiding tot een betere hoop en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is typologie dus. En dat geldt dan niet eens alleen voor de specifieke typologie uit de Oud-Testamentische eredienst. Maar het blijkt, zoals ik heb nou gelaten voor me liggen, is open blijven liggen. Maar in Galaten 4, daar zegt, daar spreekt de apostel Paulus over Abraham die twee zonen had. Eén uit de dienstmacht en één uit de vrije. En daarover zegt hij in vers 24 van Galaten 4, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Met andere woorden, in de geschiedenis van Abraham en vervolgens Hagar en Ismaël aan de ene kant en Sarah en Isaac aan de andere kant, of wat deze dingen betreft, wel, ze hebben een andere betekenis. Het gaat niet alleen om de geschiedenis, het gaat er ook niet om of deze mensen al of niet zich hielden aan de voorschriften of iets dergelijks. Het gaat er ook niet om of wij al of niet een voorbeeld aan een van hen zouden nemen of iets dergelijks, want dat is allemaal ethiek, weet je wel, dat is allemaal wet. Zo zit het namelijk niet. Het gaat erom dat ze een uitbeelding zijn van dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan zou niet het Joodse volk levend onder de slavernij van de wet erven en dus wordt Ismaël onterfd. Maar in tegendeel, Isaac de Vrije zou erven en dat spreekt dan vervolgens over, gaat hij weer, maar dat spreekt over hoe dan de gemeente tot stand komt. Om het dan maar eenvoudig te houden weer, deze keer. Enzovoorts, Oud-Testamentische geschiedenissen dus. Met andere woorden, er is heel wat verborgen, het belangrijkste eigenlijk, is verborgen onder de oppervlakte van deze Oud-Testamentische schriften. En er is dus het een en ander voor nodig om die dingen van onder de oppervlakte inderdaad naar boven te brengen. Maar hoe dat werkt, daarover hebben wij het weer na de pauze. Het merkwaardige is dus dat de schriften van nature nogal introvert zijn. Dat wil zeggen nogal gesloten zijn. En het valt dus niet mee normaal gesproken om de Bijbel te lezen en dan ook nog te verstaan. Dat hebben we dus straks vastgesteld. Maar er zijn wat Bijbelse uitspraken over die dat inderdaad verklaren. Die ook zeggen wat er voor nodig is om het wel te verstaan. Die uitspraken hebben we voor een deel al ooit eens gelezen. Dat was namelijk in Lucas 24. Weer dus de Emmausgangers. Waar de Heer tot hen zegt in vers 25, de bekende woorden. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarna vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Of hetgeen van hem geschreven was. Dat wil zeggen, hij legde het hun uit. En dat schijnt dus noodzakelijk te zijn, op een of andere wijze, namelijk dat de schriften uitgelegd worden. Daar hebben veel mensen hekel aan, ook oprechte gelovigen in onze dagen nog, maar niettemin is dat een Bijbels gegeven, dat die schriften moeten uitgelegd worden, en op basis van dit schriftgedeelte zou je dus zeggen, het moet de Heer zelf zijn die het uitlegt, en dat is ook inderdaad wat hier gebeurt. Dat vinden we namelijk hier in vers 27, hij legde het hun uit, maar daarna lezen wij in vers 32, dat die twee tot elkaar zeiden, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Hetgeen veronderstelt dat de schriften gesloten waren, dat wil niet zeggen dat het boek niet open ging, maar het wil zeggen dat de woorden van de schrift inderdaad niet iets openbaarden, maar integendeel juist verborgen. Dat geldt niet voor elke tekst natuurlijk in de Bijbel, maar dat geldt voor heel wat waarheid uit de Bijbel, die namelijk door de tekst zelf verborgen wordt, zodat het op een of andere wijze moeilijk is om te verstaan. Maar hier is het de Heer die voor hen de schriften opende. Zo zien zij dat zelf en zo verwoorden zij dat. Dus de ene manier om te zeggen, Christus opent de schriften, maar in ditzelfde hoofdstuk, maar nu in vers 44, daar vinden wij de Heer die verschijnt aan de discipelen, de 12, dat zijn er maar 11 op deze gelegenheid dan, want Judas is er niet bij. En dan staat er in vers 44, en hij zei tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, dan gaat hij weer alles, hè. Dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En wat dus eerst heet, hij opende de schriften, heet nu, hij opende hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En dat mag dan technisch iets verschillend zijn, in de praktijk uiteraard is het hetzelfde. Niet de Bijbel zelf werd geopend, hoewel dat letterlijk natuurlijk gebeurde, maar daar hebben we het nou niet over. Maar in de praktijk, hun verstand wordt geopend. Hun verstand, of hun hart mag het ook zijn hoor, want het woord wat ze vertalen met verstand wordt soms ook vertaald met hart. En het woord wat ze met hart vertalen wordt vertaald met verstand. Het is gewoon de inwendige mens eigenlijk. Het had ook geest kunnen zijn, hun gemoed of hoe het maar heet mag. Maar hij opende hun verstand of hun hart, opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Zodat je mag aannemen dat bij dat alzo de Heer inderdaad verwijst naar weer oudtestamentische schriftplaatsen. Maar dat wordt er hier niet expliciet bij vermeld. Maar dat is wel de strekking van alzo en alzo. Het is dus de Heer zelf die de schriften opent, volgens deze uitspraken. Een van de andere uitspraken in datzelfde verband vinden wij in het Johannesevangelie. En bijzonder in Johannes, even kijken, Johannes 16 inmiddels. ik weet nooit zo precies, het is altijd Johannes 14, 15 en 16, waar namelijk de Heer spreekt over de andere trooster, de Heilige Geest, die zouden ontvangen, degene die in hem geloven, of hoe het maar heten mag. En dan staat er in vers 12 van Johannes 16, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen, en dus ook niet begrijpen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, die al werd aangekondigd in hoofdstuk 15, vers 26, want daar heet hij al de Geest der waarheid. Maar terug naar 16, vers 13, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al, en al betekent heel, hè? Hij zal u in heel de waarheid leiden. Het is net dezelfde uitdrukking als al de schrift is van God ingegeven. En de schrift is de waarheid. En hier staat, de geest zal u in heel de waarheid of in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zal wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. Namelijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dan vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Waarbij samenvattend de gedachte is dat die geest die wij zouden ontvangen door geloof, die zal ons in de waarheid leiden, die zal voor ons dus de schriften openen, is dan de gedachte. En het resultaat zal zijn dat wij daardoor komen tot kennis, natuurlijk van die schriften, maar meer in het bijzonder tot kennis van Christus, want van die geest staat hier, hij zal mij verheerlijken, hij zal het namelijk uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Zodat die geest ons zal bekendmaken wat er in de schriften geschreven is over de Heer Jezus Christus. Waarna je dus die schriftplaatsen uit Lucas 24 en deze uit Johannes 16 kunt samentellen, dan gaan we ze vergelijken dus. In de ene staat dat de Heer de schriften opent, vervolgens staat er de Heer opent hun verstand opdat ze de schriften zouden verstaan. En hier staat de geest zal hun in de waarheid leiden. En daardoor zouden zij komen tot kennis van de schriften uiteraard, maar in het bijzonder tot kennis van Christus. En als je dat weer terugkoppelt naar Lucas 24, is het verhaal weer rond, want wat de Heer deed, is hen tonen wat de schriften zeiden over de Christus, over de Messias dus. Met andere woorden, het belangrijke geheim, om zo te zeggen, van de schrift is dat die schriften spreken over Christus, ook daar waar wij dat niet meteen in de gaten hebben. Maar de gedachte is dat de geest ons zou leiden daarin en onze ogen, dan wel onze harten, zou openen voor dit verschijnsel. Dat de schriften in hun geheel, de Bijbel in zijn geheel, dus spreekt over Christus. Dat is waar het om gaat. En waar men de schrift niet begrijpt, is dat meestal omdat men niet begrijpt dat gesproken wordt over Christus, dan wel over zijn werk. Hetgeen uiteindelijk natuurlijk weer fundamenteel hetzelfde is. Een voorbeeld daarvan vinden wij in elk geval in Handelingen. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. Handelingen, de geschiedenis van Filippus heet dat, en de Kamerling. Dat is Handelingen 8. Dat is net precies voor het optreden van Saulus, die later Paulus zou blijken te zijn. Dat is natuurlijk ook niet voor niks dat het samenhangt. Want deze geschiedenis van Filippus en de Kamerling is de inleiding dus tot het optreden van Paulus. En als iemand wist dat de schriften spreken over Christus, en als er iemand was die wist hoe dat gebeurde, dan was het juist de apostel Paulus. Maar daar hebben we het nog over. Maar dat die schriften spreken over Christus komt aan de orde wanneer die Kamerling, want zo wordt hij genoemd, zat te lezen in zijn auto. Nou, hij bewoog hem niet zelf voort, dus dat moet iemand anders gedaan hebben. Maar goed. Dus een automobiel, hè. Maar er staat in, zat te lezen, en er staat er in vers 28, hij keerde wederom, hij ging naar huis dus, en zat op zijn wagen, dus, en las de profeet Jesaja. Ik ben benieuwd of hij hem uitgekregen heeft voor hij thuis was, maar hij schoot aardig op, want hij was al bij hoofdstuk 53. Die jongen die kon goed lezen. Maar hij begreep er niet veel van. Dat heb je dan, hè? En als je het toch niet begrijpt, kun je snel lezen. Heb je dat nooit gehad? Dat je een stuk leest en totaal niet weet wat je gelezen hebt. En dan weer begint. En dan krijg je weer hetzelfde. Dan heb je 3 keer gelezen en dan weet je nog niet waar het over gaat. Omdat je niet kunt concentreren. Of zo. Hè? Komt toch voor. Trouwens, ik ben radiotelegrafist geweest in dienst. Korte tijd. Maar we wisten absoluut niet wat we opschreven. Dus zodra we begonnen mee te lezen met wat we opschreven. Weet je, dan hoor je dat... Die morsecode voorbij komen, zal ik maar zeggen. Te duur, te duur, te daden, duur, te daden. En dat, zo moet je dat uitspreken. Maar dan moet je opschrijven, letter voor letter, die je voorbij hoort komen. Zo gaat het. Maar op het moment dat je gaat meelezen, hoor je ze niet meer. Want dan ga je je gedachten... ben je met 2 dingen bezig. Namelijk, 1, die code opschrijven. En het andere is begrijpen wat er geseind wordt. En zodra je dat deed, ging het dus niet meer. Misschien dat het later na verloop van jaren overgegaan zou zijn en dat je dat dan wel allebei kunt. Dat het een groot automatisme wordt. Maar het was echt zo, je schreef van alles op en je wist niet wat je opschreef. Dat las je pas later. Nou goed, dat kan dus, hè. Ik zal schrijven dus zonder te begrijpen wat je schrijft. Maar hier staat dat de geest zei tot Filippus... Leuk, hè? De geest zei tot Filippus, vers 29, ga toe en voeg u bij deze wagen. Volg die wagen, u kent het verschijnsel, hè? Dat is in de meeste films voor. Volg die wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Maar begrijp nou waarom hier staat, de geest zei tot Filippus. Er zal wel een engel geweest zijn als u het mij vraagt. Want de geest kan gewoon een engel zijn. Kan het gewoon de Heer zelf zijn, dat kan ook. Maar er staat geest. Waarom? Omdat de geest, de mens, de gelovige, in heel de waarheid zou leiden. Wel, deze kameling moest in de waarheid geleid worden. Dus werd Filippus gestuurd, ging via een ander mens, die optrad als leraar dus, maar gestuurd inderdaad door de geest. Zo gaat dat. He, dus de geest zei tot Filippus, ga toe en voegen we deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht, zodat de man het meteen goed door had, hoe het werkt? Hoe zou ik kunnen zo mij niet iemand onderricht? En dat betekent dus dat ook deze kamerling erkent dat de uitspraken in Jesaja nogal gesloten, nogal bedekt zijn. Hoe zou ik wel zijn, nogal cryptisch. Zo van, er zal wel wat staan, maar wat er nou precies staat, daar moet ik nog eens zwaar over nadenken. Het is volgens mij geen cryptogram, zo erg is het niet. Maar cryptisch was het, hè. En dus zegt hij, ik moet iemand hebben die me daarin wegwijs maakt. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Jesaja 53 dus, eerst van het Hebreeuws vertaald in de Septuagint naar het Grieks. En daarna weer hier vertaald naar het Nederlands. Dus dan ziet het er wat anders uit langzamerhand. Maar het is gewoon Jesaja 53. En dan vers 34. En de kamerling antwoordde Filippus en zei, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Dus over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Nou, dat is precies de essentiële vraag bij het bestuderen van de schrift. Over wie gaat het eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk over in het algemeen? Of over wie? En het antwoord is altijd duidelijk. Over wie gaat het? Christus. Het is de algemene vraag en het algemene antwoord. En dus, Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Dus over wie ging het? Over Jezus. Enzovoorts. Nou, dat is wat de man even moest zien. En als dat geldt voor de ene schriftplaats, dan geldt het voor de andere uiteraard ook. Zodat inderdaad, als men Christus kent, opent hij de schriften. Nog anders gezegd, door Jezus, en dan hou ik me vast even aan dit vers, door Jezus worden de schriften geopend. Met andere woorden, als je begrijpt dat heel de Bijbel spreekt over Christus, dan ben je er flink aan toch weg, want dat is de sleutel tot het boek wat zo gesloten schijnt te zijn. Sommigen spreken er zo over, hè? Je moet de sleutel hebben. Meestal zeggen ze dat in verband met openbaring. Wat helemaal vreemd is, want openbaring wordt niet geacht iets te verbergen. Maar in tegendeel. Hè. Maar goed, maar in verband met openbaring zegt men dat. Dat geldt voor heel de Bijbel. Daar is een sleutel waarmee men de schriften zou openen. Die sleutel is Christus. Hm. Maar dat zo is, wordt bekendgemaakt door de Geest. Dat is de eenvoudige waarheid in dit verband. Want daarna wordt het natuurlijk wel wat gecompliceerd. De schrift spreekt natuurlijk niet uitsluitend over Christus. Maar als we het samenvatten, wel. Alleen als we het gedetailleerder bestuderen, blijkt dat het over nog het een en ander gaat natuurlijk. Want hij is niet de enige die in de schrift een rol speelt. Maar het is wel de belangrijkste rol en daar gaat het maar om. En een van de geheimen van de schrift is dus dat soms over iets of iemand gesproken wordt, terwijl in werkelijkheid gesproken wordt over Christus. Dat zie je in Jesaja zo, maar zullen we met Genesis beginnen? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wie is God? Christus. De schriftplaatsen noemen die dat zeggen, dat Christus degene was die hemel en aarde schiep. En God zeide, daar zij licht. En als God spreekt, dan verschijnt daar Christus, dan verschijnt daar de Zoon, want het is het woord Gods. Het woord Gods is Christus, zegt Johannes. En dan gaan we weer verder. En God zeide, daar zij licht. En wat is licht? Bij nader inzien ook Christus, want dat zegt ook Johannes en anders Paulus wel. En anders de Heer zelf wel. Ik ben het licht der wereld. Of zoals Paulus het zegt, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, en dat slaat dus op Genesis 1 vers 3, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie de heerlijkheid van Christus. Enzovoorts. Nou, zo kan je dus uren doorgaan, maar laat ik niet alles noemen. Als daarna God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan heeft hij het ook niet over Adam, maar over Christus. De tweede Adam, de laatste Adam. Want van Adam wordt later gezegd dat hij slechts voorbeeld was van degene die komen zou. Romeinen 5. Zoals God spreekt over die mens naar zijn beeld, dan is dat Christus. Hetgeen achteraf in elk geval uitgebreid bevestigd wordt in het Nieuwe Testament. Nou, enzovoorts. Daar gaat het dus over. Over Christus, zodat hij degene is door wie de schrift geopend wordt. Of het is de geest, dat kan ook, die de schriften opent. En dus laat zien dat het Christus is over wie de schriften spreekt. Enzovoorts. Hij is ook degene die onze harten eventueel opent. Want wij moeten tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Daarna zullen wij de waarheid verstaan. Maar dat zei de Heer in Johannes 8. Meen ik. Dus ik sla dit weer weg en ik blader naar Johannes 8. Want daar staat dat. Daar staat in vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Maar ja, hij was nog niet gestorven en opgestaan. Maar ze geloofden gewoon wat hij zei, wat hij predikte. En Jezus dan, vers 31, zeide tot de Joden die in hem geloofden, hij zei dus tot diegenen die toen, tot zover in hem geloofden, hij zei, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan, gij zult de waarheid verstaan, met andere woorden, ze geloofden het woord wel, maar ze verstonden het niet, dat komt pas later. Maar hij zegt, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Waarbij vrijmaken natuurlijk slaat op de vrijheid van de genade, de vrijheid van het nieuwe verbond. Vanzelfsprekend. Maar de gedachte is weer, men moet eerst geloven, daarna zal men verstaan, begrijpen. En in die volgorde dus. Hè. Eerst geloven en daarna verstaan. En als je hier vraagt in Johannes 8, hoe zouden zij dan die waarheid verstaan? Dan zegt de Heer in Johannes 14, 15 en 16, ik zal mijn geest zenden, de geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. De waarheid van de vrijheid van het nieuwe verbond, daar gaat het dan uiteindelijk om. En zo is het ook hier de Heer dus, die de schriften zou openen, dan wel de geest die de schriften zou openen. Om bij het laatste te blijven, die geest, blader ik door naar 1 Korinthe 2. In het bijzonder kom ik dan bij de uitspraak in vers 12. Maar eerst moet ik even wat algemeens ervan zeggen. 1 Korinthe 2 spreekt niet over bijbelse waarheid in het algemeen, maar in het bijzonder over de waarheid met betrekking tot onze bedeling. Het spreekt dus over de, wat wij dan noemen de verborgenheden, zo wordt het hier trouwens ook genoemd. De tegenwoordige gemeentelijke waarheid, dus het gaat over de waarheid met betrekking tot de gemeente uit onze dagen, die inderdaad weliswaar aan de ene kant deel heeft aan het koninkrijk van Christus, maar aan de andere kant blijkt dat een verborgen koninkrijk te zijn tot op heden. En het heeft bovendien tot gevolg dat wij als gelovigen van vandaag een hemels burgerschap en dus hemelse erfenis en toekomst zullen ontvangen, en dat er onderscheiding van alle andere gelovigen uit andere bedelingen. Dat was dus allemaal niet bekendgemaakt. Maar in 1 Korinthe 2 staat dan in dat verband in vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat sluit rechtstreeks aan bij Johannes 16 dus. Want de geest zou in heel de waarheid leiden, de waarheid die ze toen nog niet konden dragen. En het is wel zeker dat het over dezelfde waarheid gaat uiteraard. Maar hier staat, we hebben ontvangen de geest die uit God is, Gods geest dus, God heeft hem gezonden, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En het zal duidelijk zijn dat niet de geest zelf ons rechtstreeks de dingen bekend maakt, maar de geest leidt ons in de waarheid, en de waarheid is uiteraard de schrift, de Bijbel. Maar het is de geest die ons daarin leidt. Vandaar dat er meteen ook staat in vers 14, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Waarmee dus in het algemeen gezegd is dat de natuurlijke mens, de vleeselijk ingestelde mens, met zijn natuurlijke denken, wat dan heet vleeselijk denken, die kan de Bijbel niet begrijpen, want die leest hem verkeerd. Die zal bij alles wat hij leest denken, wat wil de Heer nou van die mensen in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis? En wat wil God van mij? Wat moet ik nou doen? Enzovoorts, hè. Wat kan ik doen om God wel behagelijk te zijn? Welke voorbeelden moet ik aan de geschiedenis nemen? Enzovoort. Dat soort dingen meer. Dat wordt dus wet. Die mensen zijn dolblij als ze tegenkomen. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. En gij zult wel zus en gij zult wel zo. Want dat was voor hen het probleem op. Hetgeen natuurlijk niet waar is. Maar dat vleeselijk denken denkt dan dat het probleem opgelost is. Nou weet de mens waar hij aan toe is. Daarna komen er weer problemen. Want het blijkt dat hij zich aan die wet niet kan houden. En dan komt dat dus nooit meer uit. Maar de fout zit hem in de benadering, in de wijze van denken. Men moet namelijk denken niet van de mens uit, en dus de Bijbel vervolgens inpassen in het natuurlijke denken, ons eigen natuurlijke denken, maar het moet net andersom, we moeten leren denken van God uit en dus met de schrift mee. En onze eigen gedachten eerst aan de kant zetten. Dat is waar het om gaat. En dat gaat inderdaad via dat we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Daardoor de geest ontvangen die ons inderdaad daarin zou leiden. Op een heleboel verschillende wijzen overigens. Maar het gaat maar om het principe nu. Dus we hebben ontvangen die geest opdat wij zouden weten. Niet eens kennen in de zin van deel hebben aan, maar gewoon weten met het verstand dus. Omdat we zouden weten en dus ons bewust zouden zijn de dingen die ons door God geschonken zijn. Waarna ik ogenblikkelijk doorblader naar de tweede Korinthebrief, nog steeds dus geschreven aan diezelfde mensen. En dat wordt dan 2 Korinthe 3. Waar de apostel zegt dat als hij het evangelie predikt, dan doet hij dat niet bedekt, maar openlijk. Dat zei Petrus trouwens ook al, hoor, de Pinksterdag. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, zei hij. En toen zei hij ook dat die psalm die hij citeerde weliswaar woorden waren van David, maar dat het in werkelijkheid woorden waren van Christus. Hij kende het geheim dus ook, hè. Hij zei, het is mijn geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij gestorven is en begraven. Hij heeft wel verderving gezien, maar als David zegt dat hij geen verderving heeft gezien, dan zijn dat niet meer woorden van David, maar woorden van de zoon van David. Zegt Petrus in Handelingen 2. Maar Paulus zegt hier, wij prediken het evangelie ook niet bedekt, wij prediken het helemaal openlijk. Hij zegt in vers 13 van 2 Korinthe 3, wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, want Mozes legde een bedekking over zijn aangezicht, een sluier, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Ik ga het nou niet uitleggen, maar de gedachte is dat het aangezicht van Mozes straalde toen hij van de berg afkwam met de wet. En dat hij toen een bedekking over zijn aangezicht legde, omdat de Israëlieten anders door zijn stralende huid verblind werden. Waarna sommigen concluderen dat wij dus als gelovigen een bedekking over het aangezicht moeten hebben. In ieder geval de Joden concluderen dat en zetten dus een petje op. Nee, een keppeltje heet zoiets, sorry. Een keppeltje met een hoofdbedekking wanneer ze ter synagoge gaan. En in het christendom is het in sommige dingen nog gebruikelijk dat men een hoofddeksel opzet. Dat draagt men normaal nooit. Maar als men naar de kerk gaat, dan moet er een hoofddeksel op. Alleen als men in de kerk gaat, doet men hem weer af. Het is wat ingewikkeld, maar er is iets met een hoofddeksel. Maar Paulus zei niks hoofddeksel, dat is weg. En want de gedachte is dat het de uitbeelding is van hoe dat Joodse volk onder de wet zou reageren. Men zou namelijk een bedekking over het aangezicht, over de ogen, over de oren of eventueel over de Bijbel leggen. Men zou het namelijk niet begrijpen. Omdat men niet eerst tot geloof kwam. En dat is wat hier staat. Paulus zegt dus, wij doen niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde. Maar hij spreekt over Mozes letterlijk, maar over zichzelf spreekt hij uiteraard overdrachtelijk. Hij zegt, wij bedekken de boodschap niet die wij prediken. Wij prediken hem openlijk. En hij zegt dan ook, vers 14, maar hun zintuigen, hun zinnen, ogen en oren, zijn verhard geworden. Er ligt dus een bedekking over. De oren en de ogen zitten dicht. Hun zintuigen zijn verhard geworden. Vereeld eigenlijk dus. Hè? Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, dezelfde bedekking, in het lezen des Oude Testaments. Zonder ontdekt te worden. De bedekking gaat er dus niet af. Zodat als men ongelovig is en wil blijven en men leest de schriften, dan blijven die gesloten, dan blijft de Bijbel dicht. Hoe open die ook ligt en hoeveel licht men er ook op werpt en hoeveel commentaren men ook gebruikt, de Bijbel blijft gesloten. Men zal eerst tot geloof moeten komen. En dat wordt geïllustreerd in de geschiedenis van het Joodse volk, want zegt Paulus, en hij kon het weten, zij lezen het Oude Testament, maar je kunt zeggen, hun zintuigen zijn verhard, er ligt een bedekking over ogen en oren, over hun hoofd dus. Je kunt ook zeggen, er ligt een bedekking over de Bijbel zelf. En die bedekking gaat niet weg. Maar daarna zegt hij, het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Met andere woorden, Christus neemt eventueel de bedekking weg. Zodat ook hier Christus de sleutel is tot de schriften. En dan staat er dan nog een keer, vers 15, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, nou ja, de boeken van Mozes natuurlijk, ligt een deksel op hun hart, zo kan het ook gezegd worden. En dit is meest essentieel, omdat men geacht wordt met het hart te geloven, en de bedekking op het hart suggereert inderdaad ongeloof. Men sluit het hart af voor het woord Gods. Men wil het niet geloven, betekent dat. En dus ligt er een bedekking op. Doch zo wanneer het, dat volgt dus, hè, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, en dus gewoon tot geloof zal zijn gekomen, zo wordt het deksel weggenomen. Namelijk door de Heer, dan wel door Christus volgens vers 14. En dat geldt niet alleen voor de Joden, dat geldt voor elk mens uiteraard. Als hij niet eerst gelooft, zal hij niets begrijpen. Dat kan trouwens niet missen, want dat mag dan een specifiek Bijbelse waarheid zijn, maar het beginsel werkt altijd. Hè. Als een leerling niet gelooft wat de meester of de juffrouw heet, zo'n jongen tegenwoordig, zo iemand een donderwijzer. Maar goed, als de leerling niet gelooft wat de leraar zegt, zal hij er ook nooit wat van begrijpen, vanzelfsprekend. Dan luistert hij namelijk niet, hij gelooft het namelijk niet, op voorhand niet. En dus belemmert hem dat om te komen tot kennis tot inzicht tot wetenschap. En dat is waar het om gaat. Hè? Maar in de Bijbel geldt dat in het hele bijzonder, omdat de Bijbel nou eenmaal zo samengesteld is. Waarbij dus de conclusie inderdaad is dat de natuurlijke mens, en dan zeg ik het in het algemeen, dat de natuurlijke mens niet in staat is om de schrift, de Bijbel, te begrijpen. Maar daarom kan hij wel in staat zijn om te geloven. Dat is wat anders. Wat dacht u wat? Wij zijn allemaal zo begonnen, denk ik. Want als het waar is wat ik zeg, dan geldt het voor in ieder van ons. Wij zijn eerst tot geloof gekomen, pas later leerden wij begrijpen. Althans, daar zijn we mee bezig. En daartoe laten wij ons leiden, door de geest of hoe dan ook maar. Maar het eigenaardige is dat er dus altijd iemand tussen staat. Dat is echt zo. Dat is in de eerste plaats de Heer zelf, Christus, of eventueel de geest, en meer horizontaal. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot leraren, hetgeen toch suggereert dat die dan nodig zijn. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik weer mensen ken die zeggen, nou dat hebben wij niet nodig, want we hebben de geest. En dus begrijpen we het zelf zo ook wel, maar zo werkt het ook niet. Als het geest belieft om een leraar te geven, dan gebeurt dat gewoon zo. Men zal namelijk moeten luisteren naar een explicatie, naar een uitleg. Zo begint het altijd. Hè? En God, ja, dat geldt voor mij ook net zo goed. Er staan altijd anderen tussen. En zo hoort het ook. Dus de gedachte is inderdaad dat er iemand tussen staat. Dat is in ieder geval Christus zelf of de geest. En eventueel kan dat ook inderdaad een ander mens zijn. Maar in het algemeen, Christus zelf is dus de sleutel. Als men tot de Heer bekeerd zal worden, wordt de bedekking weggenomen. Eerst moet men geloven, daarna zal men verstaan. Precies de volgorde dus ook van Johannes 8. Daarna hebben we gelijksoortige uitspraken in Efeze 1. Dat vind ik ook een heel duidelijke persoonlijk. Efeze 1, waar de apostel eerst wat algemene waarheid uiteenzet. Maar voordat hij dan bij zijn hoofdthema komt, bidt hij voor de Efeziërs in de brief notabene. En hij zegt dan in vers 16, ik houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, maar goed, opdat God u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En voor de gelegenheid veranderen wij zijn kennis in kennis van hem, want dat betekent het. Dus dat God ons zal geven de geest der wijsheid en der openbaring. En openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Want het moet geopenbaard worden immers, omdat het verborgen is. Geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want we moeten hem leren kennen. En dat gebeurt inderdaad door wat in Johannes genoemd wordt de geest der waarheid. En wat hier genoemd wordt de geest der wijsheid. Maar het is uiteraard hetzelfde. Opdat we zouden hebben, vers 18, verlichte ogen uw harten, dan wel uw verstands, opdat gij moogt weten, nou ja, en dan staat er welke de hoop zijn van zijn roeping, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, waarmee dus maar gezegd wil zijn dat het gaat om kennis van hem. Zijn hoedanigheden, zijn zegeningen, zijn erfenis, hoe het maar heten mag, zijn kracht, et cetera, et cetera. En daarvoor moet men inderdaad die geest ontvangen. En daarom wordt het zo in dit schriftgedeelte verwoord. Hetzelfde vinden we ook in Colossense, twee brieven verder. Ja, op vele plaatsen hoor, maar ik noem er maar een paar in het ooglopende. Colossense 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mocht vervuld worden met de kennis van zijn wil. De kennis van zijn wil, kennis van hem dus, kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. En geestelijk verstand is het tegenovergestelde van het verstand uw vleeses. Andere uitdrukking. En dat betekent gewoon vleeselijk verstand. Het verstand dus van de natuurlijke mens en daarmee het denken van de natuurlijke mens. Ik sloeg Filippenzen even over, maar blader dan toch maar even terug. In Filippenzen 3 zegt de apostel dat alles wat hij van nature mee had, en dat is absoluut inclusief alles wat hij geleerd had voor zijn bekering. Al die dingen heeft hij geacht schade te zijn. Vers 7 en daarna vers 8 van Filippenzen 3. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mogen kennen, maar nou heet het, opdat ik Christus mogen winnen. Want wat hij van nature aan kennis had, menselijke kennis, heeft hij verlies, schade namelijk, verlies betekent dat, verlies gerekend, opdat hij aan de andere kant winst zou kunnen maken, zou kunnen komen namelijk tot kennis van Christus, en Christus zou dan zijn winst geweest zijn. Maar het betekent gewoon dat hij al zijn menselijke kennis opzij heeft moeten zetten, helemaal overnieuw heeft moeten beginnen met de bestudering van de Bijbel dus ook, opdat hij daardoor zou komen tot kennis van Christus, en dat is niet kennis van het Jodendom of kennis van de wet. Maar dat laatste had hij van huis uit, via zijn opleiding meegekregen. Maar het ging juist om wat anders, kennis van Christus, en heeft één aan de kant moeten zetten om het andere te kunnen ontvangen. Waarna hij dus ook inderdaad vervolgens zegt, Filippenzen 3 zegt, ik strek mij daaruit om tot die kennis te komen. In Colossenzen zegt hij gewoon, tot de Colossenzen, het woord van Christus, 3 vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is ook een aardige, omdat de parallelle tekst is die van Efeze 5 vers 19, en daar staat, wordt vervuld met de geest. En hier staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En als je dus die twee schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dan wordt er dus inderdaad gezegd dat wij komen aan kennis van Christus, aan het woord van Christus, via de geest, door de werking van de geest. Zo zit het geworden. Daar heb je een mooi voorbeeld van schriftvergelijking. Nou, hoe dan ook, waar het om gaat is dat de schriften geopend worden inderdaad door Christus zelf. In de eerste plaats omdat hij zich actief ermee bezighoudt in ons. Hij opent ons verstand, hij leidt ons daarin. Dat zijn we ons niet bewust, maar hij doet dat in ons denken enzovoorts. Of hij geeft ons mensen, geeft ons leraren zal ik maar zeggen, die ons daar de weg in wijzen of wat voor wijze dan ook. Maar dat is wat hij doet. Maar de meest essentiële en fundamentele is deze, dat nou eenmaal de schriften in het algemeen spreken over Christus, en dat hij dus het centrale thema is van de schrift, en dus de sleutel der schriften. En daar wil ik nog één tekst over noemen, dat is dan echt de allerlaatste, dat is die van, moet ik even kijken, van Lucas 11 vers 52... Lucas 11 vers 52... Wee u, gij wetgeleerden, want dan heten ze prompt wetgeleerden. Ze kennen de Bijbel alleen langs de oppervlakkige kant, aan de buitenkant. Dan is het wet dus, hè, voorschriften, regels, ethiek. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Ze hebben de wezenlijke inhoud van de Bijbel ontkend, weggeredeneerd. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Waarna vervolgens gesproken wordt over ingaan. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Maar de gedachte is dus inderdaad die van de sleutel waarmee de deur geopend zou worden. Maar hier gaat het om de sleutel waarmee men de Bijbel zou openen.